vandaag. Dan gaan we weer verder met de brief aan de Efeziërs. Ik wilde eerst een gedeelte met jullie lezen. En ik stel voor om dat te doen niet uit Efeze, maar uit Colossense. Ik lees het eerste hoofdstuk vanaf vers 1 tot vers 13. Dus Colossense 1, vers 1 tot 13. Paulus, een apostel van Jezus Christus door de wil van God, en Timotheus, de broeder, de heiligen en gelovige broeders in Christus, die te Colosse zijn, genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heer Jezus Christus. Wij danken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus altijd voor uw biddende, alzo wij uw geloof in Christus Jezus gehoord hebben, en van de liefde die ge hebt tot alle heiligen, om de hoop die u weggelegd is in de hemelen, van welke gij tevoren gehoord hebt door het woord de waarheid, namelijk van het evangelie, het welk tot u gekomen is, gelijk ook in de hele wereld. En het brengt vruchten voort, gelijk ook onder u, van die dag af dat gij gehoord hebt en de genade Gods in waarheid bekend hebt. Gelijk gij ook geleerd hebt van Epaphras, onze geliefde mededienstknecht, die een getrouwd dienaar van Christus is voor u, die ons ook verklaard heeft uw liefde in de geest. Waarom ook wij van die dag af, dat wij het gehoord hebben, niet ophouden voor u te bidden en te begeren, dat ge moogt vervuld worden met de kennis van zijn wil in alle wijsheid en geestelijk verstand, opdat ge moogt wandelen waardiglijk ten Heere, tot alle behagelijkheid in alle goede werken, vruchtdragende en wassende in de kennis van God. Met alle kracht bekrachtigd zijnde, naar de sterkte van zijn heerlijkheid, tot alle lijdzaamheid en langmoedigheid met blijdschap. Dankende de Vader die ons bekwaam gemaakt heeft om deel te hebben in de erven van de heiligen in het licht, die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis en overgezet heeft in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Het ging me hier om vers 10, opdat gij moogt wandelen waardig de Heere tot alle behagelijkheid in alle goede werken, in alle goede werken vruchtdragende en groeiende in de kennis van God. Die goede werken, daar eindigt Paulus ook mee in Efeze 2 vers 10. En daar zullen we deze studie voor vanavond ook gaan beëindigen. Dat die goede werken. Wat ik vanavond eerst wil doen, dat is even ophalen waar we vorige keer gebleven zijn. Dus dat eertijds wil ik vooral even naar kijken. En even weer globaal kijken in welke context die eerste 10 versen staan in Efeze. Dan gaan we verder met eertijds. Nog een bijbelgedeelte onderzoeken waar de betekenis van dat eertijds, van potte, dat is het Griekse woordje, waar dat in de evangelie voor het eerst voorkomt. We gaan kijken naar wat het woordje eertijds betekent voor Paulus persoonlijk. Paulus heeft ook een eertijds. En ongetwijfeld zal dat woordje eertijds bij hem allerlei gevoelens hebben opgeroepen van wat dat voor hem persoonlijk heeft betekend. Daar wilde ik bij stilstaan. En zoals ik net al zei, de goede werken in Efeze 2 vers 10. Ja, want er staat, want wij zijn zijn maaksel, ja, gemaakt door hem, en dan geschapen in Christus Jezus tot goede werken die God voorbereid heeft opdat wij in dezelfde zouden wandelen. En dan is een van de vragen, ja, wie zijn er nou door God voorbereid? Zijn dat nou die goede werken? Of zijn wij dat? Wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus. En daar hopen we dan ook een antwoord op te gaan vinden. Als de tijd het allemaal toelaat. Nou, Efeze 1. De kerntekst. Ja, waar het eigenlijk die hele brief allemaal om draait. Dat is vers 9 en vers 10. Paulus die zegt: wat een overvloedige genade ons is deelachtig geworden, omdat hij ons bekend gemaakt heeft de verborgenheid van zijn wil. En dat heeft hij gedaan naar zijn welbehagen. En die wil, het welk hij voorgenomen had in zichzelf. Dus God heeft iets voorgenomen in zichzelf. En dat heeft hij ons bekendgemaakt naar zijn welbehagen. Het is niet naar ons welbehagen. Het ligt ook niet zomaar voor het grijpen voor ons. Hij maakt zijn dingen bekend in zijn woord en door zijn geest in onze harten. En wij moeten daarin beantwoorden door te luisteren, te geloven en te gehoorzamen. En daarin opgroeien in die kennis, zoals we net in Colossenzen 1 vers 10 ook lazen. En wat is dan die verborgenheid van zijn wil? Nou, om in de bedeling van de volheid der tijden wederom alles tot één te vergaderen, wederom alles onder één hoofd te brengen. Dat staat er eigenlijk. In Christus, beide dat in de hemel is en dat op de aarde is. Dat zijn twee hele wonderlijke versen. Maar om dat principe, om die verborgenheid, die verborgenheid van zijn wil, draaien eigenlijk die late brieven van Paulus. Dus de late bediening van Paulus voor de heidenen. Bij dit onderwijs, nou, daar hoort een enorme rijkdom, die je van natuur ook helemaal niet ziet. Daarbij hoort een enorme kracht, waarvan je het bestaan eigenlijk van nature helemaal niet vermoedt. En Paulus die bidt daarom, een gebed, in vers 15. En hij vraagt om verlichte ogen van ons verstand, opdat we mogen weten welke de hoop van zijn roeping en welke de rijkdom van zijn heerlijkheid, van zijn erfenis in de heiligen, en wat de uitnemende grootheid van zijn kracht zij aan ons die geloven, naar de werking der sterkte van zijn macht. Ja, dus het is een hoop van zijn roeping. Dat woord roeping is belangrijk. God roept mensen. En dat is niet een algemene roeping of een uitwendige en een inwendige roeping. Nee, als God roept, dan roept hij tot zijn diensten. Dan roept hij tot een bepaalde positie. En dat zie je ook hier. Hij zegt ook, opdat wij zouden zien de rijkdom van zijn heerlijkheid, van zijn erfenis in de heilige plaatsen. En niet in de heiligen, dat zijn niet heilige mensen, maar in de heilige plaatsen. Daar is zijn erfenis. In het heilige. De werkelijkheid van het heilige der heiligen in de tabernakel en in de tempel. Daar is zijn erfenis. Dat is zijn erfenis die hij voor ons heeft weggelegd. En wat de uitnemende grootheid zijn, de kracht zijn ons. En die kracht, dat is de kracht waarmee hij Jezus Christus uit de dood heeft opgewekt en gezet heeft in zijn rechterhand in de hemelse gewesten. En dan begon hoofdstuk 2. En u, mede opgewekt en mede gezet in hemelse gewesten. Dood zijnde voor de misdaden en de zonde. Waarin wij eertijds gewandeld hadden. Nou, dat eertijds, dat zijn we een aantal keren tegengekomen in Efeze. Bijvoorbeeld dus in hoofdstuk 2 vers 2 en 2 vers 3. We hebben eertijds gewandeld in die zonden en die misdaden. En in vers 3 hebben we gezien, onder welke wij ook allen eertijds verkeerd hebben. In de begeerlijkheden van ons vlees, doende de wil van het vlees en der gedachten. En we waren van nature kinderen des storens. Bij deze twee versen hoort ook 5 vers 8. Ja, hoofdstuk 5 vers 8. Want gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gelicht in de Heere, wandelt als kinderen des lichts. We proevende, dat is vers 10, wat de Heere wel behagelijk zij. Onze wandel is een wandel terwijl we beproeven wat voor de Heere wel behagelijk is. En dan het vervolg ook. Heb dus geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis. Die onvruchtbare werken, die staan natuurlijk tegenover de goede werken van vers 10, waar we het straks over gaan hebben. Nou, dat is dus drie keer. Dan hebben we ook in 11 en 13 hebben we ook een eertijds van hoofdstuk 2. Dat is meer een eertijds voor het gehele heidendom tegenover Israël. Israël was uitverkoren en was dichtbij gekomen. Dicht bij de Heer, rondom zijn tabernakel. Ten slotte woonde God in het midden van zijn volk in de tabernakel en later in de tempel. Hij was heel kennelijk aanwezig. Zijn heerlijkheid was ook aanwezig daarin, in dat heilige der heiligen, boven het verzoendeksel. Dus voor Israël, de God, daarom noemen we hem ook de God van Israël, was God dichtbij. Ze hadden toegang tot hem. Dat gold niet voor de heidenen in het algemeen. En Paulus die zegt over de heidenen nogal wat dingen. Samen met Colossense 1 zijn dat 9 dingen. Heidenen in het vlees. Voorhuid. Ja, dus niet besneden. Zonder Christus. Dat is 3. 4. Vervreemd van het burgerschap Israëls. Of je kan ook zeggen vreemd aan het burgerschap van Israël. Daar had een heiden gewoon helemaal niks te zoeken. 5. Vreemdelingen van de verbonden der belofte. Ja, die waren voor Israël. De verbonden der belofte. 6. Geen hoop. 7. Zonder God in de wereld. 8. Verre. Verre bij God vandaan. Ja, dat zie je in vers 13. Maar nu in Christus Jezus zijt gij die eertijds verre waard. En ten negende, dat hebben we net gelezen in Colossense 1. Vijanden door het verstand in boze werken. Dat is wat er voor de heidenen gold. Dus heiden in het vlees, voorhuid, zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israëls, vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop, zonder God in de wereld, verre en vijanden door het verstand in boze werken. Dat is duisternis. Dat tegenover dat eertijds, hebben we ook gezien, staan de woordjes maar nu. Moet je nog maar eens een keer nalezen. Paulus die contrasteert het eertijds en het maar nu. Nou, en wat er voor die heidenen allemaal gold, dat zie je aan het eind van Efeze 2. Dat hoofdstuk dat begint met een enorme duisternis. En ook hoofdstuk 11 en 12 en 13, zoals ik net heb gelezen. Het is een enorme afstand tot God. Maar vers 19, of vers 18 eigenlijk, we hebben de toegang door één geest tot de Vader. Geen vreemdelingen meer en bijwoners, maar medeburgers van de heilige plaatsen. Opnieuw weer, heilige plaatsen, daar gaat het. Je bent een medeburger geworden. En een huisgenoot van God. Gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten. Waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen. Ja, en dan vers 20. Waarop gij mede gebouwd wordt tot een woonstede van God in de geest. Dus die enorme duisternis en die enorme afstand die er was tussen de heidenen en God. Die is door het verzoenende werk van Christus. Aan het kruis is totaal omgekeerd. Wij die verre waren, zijn nu heel dichtbij gekomen. En daar gaat die brief aan de Efeziërs ook over. We hebben ook gezien dat bij dat eertijds een paar woordjes die Paulus eerder al had gebruikt in hoofdstuk 1. Dat gaat over dat inwerken. Bijvoorbeeld van de geest die nu werkt in de kinderen van de ongehoorzaamheid. Dus dat is 2 vers 2. In welke gij eertijds gewandeld hebt naar de eeuw van deze wereld, naar de overste van de macht der lucht, van de geest die nu werkt in of inwerkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Nou, dat inwerken, dat heb je ook al gezien in Efeze 1, in dat gebed van Paulus. Welke de uitnemende grootheid zijn de kracht, zij aan ons die geloven naar de inwerking van de sterkte zijn macht, die hij gewrocht heeft, die hij ingewerkt heeft in Christus, als hij hem uit de doden heeft opgewekt. Dus eerst was het die overste van de macht der lucht en die geest nu werkte in de kinderen van de ongehoorzaamheid, die inwerkte in ons. En nu is het Christus, de geest van Christus, de opstandingskracht van Christus, die inwerkt in ons. Ook de wil, ja, er is een ander woordje wat hij al eens keer had gebruikt, doende de wil van het vlees, vers 3 van hoofdstuk 2. Maar God heeft ons nu geopenbaard de verborgenheid van zijn wil in 1 vers 9. En zoals we in Colossense 1 vers 10 in Efeze 5 vers 8 zagen. We proevende wat de Heere wel behagelijk zei. Dus we proeven zijn wil. Dat is onze wandel. Dus het is een totale verandering. Niet meer de doende de wil van het vlees, maar we zijn op zoek naar zijn wil. En dat bepaalt onze wandel. Dit waren wat gedachtes die we in de vorige keer met elkaar hadden besproken. Dat eertijds, dat komt voor het eerst in de evangelie voor, althans in deze betekenis. Het woordje is poten. En dat gaat over die blind geborene, dus Johannes 9. Ik stel voor dat we daar heel even naar gaan kijken. Dus pak even Johannes 9 erbij. Nou, welk vers is dat nu? Ja, er staat niet eertijds, maar het is wel precies datzelfde woordje, poten. Dat staat in vers 13. Ze brachten hem tot de Farizeeën, hem namelijk, die eertijds blind geweest was. Wat was er gebeurd? De Heer Jezus, in het voorbijgaan, zag met zijn discipelen een blinde zitten, blind vanaf zijn geboorte. En die discipelen die vragen dan af van, heeft hij nou gezondigd? Of waren het zijn ouders? Dat hem dit lot beschoren was. Nou, kennelijk was dat ook wel een vrij normale gedachte. Want de Farizeeën, die zeggen in vers 34... tegen deze blindgeborene die weer gezond is geworden: gij zijt geheel in zonden geboren. En leert gij ons? Dus dat blind zijn van die man, dat werd gekoppeld aan de zonden van hem of van zijn ouders. Maar de Heer Jezus antwoordt anders. Nog deze heeft gezondigd, nog zijn ouders. Maar dit is geschied opdat de werken van God in hem zouden geopenbaard worden. Dus een heel specifiek geval. Deze man, deze blindgeborene, die zat daar opdat de werken Gods in hem zouden geopenbaard worden. Nou, ik denk dat we de geschiedenis allemaal wel kennen. De Heer Jezus, die opent hem de ogen. En dan is er een en al verwondering. Die man, die kan de Heer Jezus niet meer vinden. Ja, hij ziet weer. Dus dan eerst zijn het de buren, de naasten van deze man. Die zien hem daar gewoon lopen en zien. En ze begrijpen het eigenlijk niet. En hij zegt zelf, ja hoor, ik ben het echt. Ik ben het echt. En hij zegt, de mens Jezus, genaamd Jezus, maakte slijk, bestreek mijn ogen en zei tot mij, ga heen naar het badwater Siloam en was u. En ik ging heen en waste mij en ik werd ziende. En mooi is, en dan vragen ze aan hem, ja, waar is hij dan? En ze, ja, ik weet het niet. Wat hij wel wist, is dat hij blind was en dat hij nu ziende is geworden. Nou, dan komen de fariseeën. Ja, want zo'n groot wonder, dat moest aan de geestelijke leidslieden worden verteld, natuurlijk. Dus ze brachten hem tot de fariseeën. Een klein puntje, het was een sabbat toen de Heer Jezus hem de ogen opende. En dat zat die fariseeën niet lekker. Ja, dus de Heer Jezus die opent de ogen van die blindgeborene, maar hij deed dat ook op een sabbat. En dat gaf een en al, ik zal maar zeggen, gedoe bij die fariseeën. Nou, uiteindelijk werd hij uit de synagoge geworpen. En zij wierpen hem uit, dat zie je in vers 34. Ze weigerden te geloven dat deze man ziende was. Althans, ze weigerden dit wonder gewoon te accepteren. Ze konden gewoon niet geloven dat dit een wonder uit God was. Nou, en dan, in vers 35, dan ontmoet de Heer Jezus deze blindgeborene weer. Ja, en hij zoekt hem ook op. Dat zie je in vers 35. Jezus hoorde dat ze hem uitgeworpen hadden en hem vinden. En zeiden tot hem, gelooft gij in de Zoon van God? Hij antwoordde en zeide, wie is hij, Heer? Opdat ik in hem mogen geloven. En Jezus zei tot hem, en gij hebt hem gezien. En die met u spreekt, die is het. En hij zei, ik geloof, Heer. En hij bad hem. En Jezus zei, ik ben tot een oordeel in deze wereld gekomen, dat degenen die niet zien, zien mogen. En die zien, blind worden. Nou, dat komt natuurlijk weer te oren van de fariseeën. En dit hoorde enigen uit de fariseeën die bij hem waren en zeiden tot hem, zijn wij dan ook blind? En Jezus zei tot hem, indien gij blind waart, zo zoudt gij geen zonde hebben. Maar nu zegt gij, wij zien, zo blijft dan uw zonde. Dus die werkende gods die geopenbaard zijn, het is een teken. Een teken voor veel meer. Hij zegt, ik ben opdat degene die niet zien, zien mogen. En die zien, blind worden. En die fariseeën, die meenden dat zij zagen. Die waren ook blind. Ja, Jezus zei tot hen, indien gij blind waart, zo zoudt gij geen zonde hebben. Maar nu zegt gij, wij zien, zo blijft dan uw zonde. Feitelijk zegt de Heer Jezus, als je nou gewoon blind geweest was, dan was dat minder erg geweest dan dat je in de staat waarin je nu bent zegt dat je ziet, maar er is eigenlijk helemaal niks van waar. Want je bent zo, je bent stekenblind en je leidt de mensen de verkeerde kant op. Die man over wie het hier gaat in dit hele hoofdstuk 9, die komt in hoofdstuk 10 vers 21 nog één keer terug. Ja, aan de eind van die redenvoering, er staat anderen zeiden, dit zijn geen woorden van een bezetenen, kan ook de duivel der blinden ogen openen? Ja, dus ook hier wordt weer gezegd dat de Heer Jezus bezeten was. Bezeten van de duivel. Sommigen zeggen van ja, maar denk nou eens na. Hij heeft de ogen van een blind geboren geopend. Kan ook de duivel de blinden ogen openen? Nou, het openen van de ogen, dat is wel heel duidelijk een kerntekst in hoofdstuk 9. Dat komt alleen in hoofdstuk 9 al 7 keer voor. Ja, vers 10. Zij dan zeiden, hoe zijn nu de ogen geopend? Vers 14. En het was Sabbat als Jezus het slijk maakte en zijn ogen opende. Vers 17. Gij, wat zegt gij van hem, terwijl hij uw ogen geopend heeft? Vers 21. Maar hoe hij nu ziet, weten wij niet, of wie zijn ogen geopend heeft. Dat zijn dus de woorden van de ouders. Vers 26. En ze zeiden wederom tot hem, wat heeft hij u gedaan? Hoe heeft hij uw ogen geopend? Vers 30. De mens antwoordde en zei tot hem, hierin is immers wat wonders, dat gij niet weet van waar hij is. En nochtans heeft hij mijn ogen geopend. En dan vers 32. Van alle eeuw is het niet gehoord dat iemand eens blind geboren een ogen geopend heeft. En dan nog één keer dus in vers 21. Dat gaat over hetzelfde van hoofdstuk 10. Wie heeft nou eigenlijk die ogen geopend? Nou, dat staat er ook bij aan het begin. Ja, oké, antwoord is natuurlijk heel eenvoudig. De Heer Jezus. Maar hoe noemt de Heer Jezus zichzelf hier? Nou, kijk in vers 5. Zolang ik in de wereld ben, zo ben ik het licht der wereld. Dus de ogen van deze man werden niet alleen geopend, ze werden verlicht. Dus doordat de Heer Jezus daar voor hem ging staan en dat wonder deed, werden zijn ogen verlicht. Natuurlijk is dat een groot wonder geweest, ook voor die man. Die man die nog nooit het licht had gezien, die wast het slijk van zijn ogen en hij ziet. Maar wat ziet hij? Hij ziet niks meer dan deze wereld. En laten we zeggen, deze duistere wereld. Misschien is hier wel een voorbeeld van wat de Heer Jezus zegt tegen zijn apostelen. Van dat gij zult meerdere dingen doen dan ik. Want zijn apostelen, en met name Paulus ook in Efeze, wat ging die doen? Nou, door het woord van de Heer Jezus te spreken, gingen mensen geestelijke dingen zien. Zij die blind waren, gaan geestelijke dingen zien. Dat zijn de geopende ogen des verstands. Of verlichte ogen des verstands. Dat wat je in Efeze 1 tegenkomt. En dus in dat gebed weer, hebben we net ook al gelezen, verlichten ogen uw verstands. En als de ogen van ons verstand verlicht worden en wij die geestelijke dingen gaan zien en we zien onze positie, we zien al die rijkdommen, dan is dat een veel groter wonder dan dat onze natuurlijke ogen vanuit blindheid worden geopend. De wonderen die wij zien, bijvoorbeeld in die Efezebrief en die Colossensebrief, die gaan alle rijkdommen, alles wat deze wereld te bieden heeft, zoveel verder te boven, dat wij veel meer reden hebben om verblijd te zijn dan die man die blind geboren was en ziende werd. Zo blind als wij waren in ons eertijds en de dingen die we zo langzamerhand beginnen te zien, en ik weet heus wel, dat zie je allemaal niet in de ene keer, maar naarmate je groeit in die kennis en die groeit in de verborgenheid van zijn wil en de kennis daarvan, hoe meer we gaan zien wat een enorme rijkdom die erfenis is in het heilige en waar wij vrije toegang hebben door het geloof van hem. Paulus heeft ook een eertijds. Dus ik laat nu de blindgeborene verder voor wat hij is, hoewel er natuurlijk nog veel meer moois uit die geschiedenis is te halen, maar we gaan nog even verder denken over dat eertijds. Paulus die gebruikt dat woordje eertijds ook voor zichzelf. En er zijn ook best wat interessante lessen uit te leren. Ik noem eerst de teksten waar hij, of we gaan eerst even de teksten lezen waar Paulus dat eertijds voor zichzelf gebruikt. Dat is in Romeinen 7, vers 9. Dus Romeinen 7, vers 9. gaat het over de werking van de wet. Ja, Paulus heeft eerst uitgelegd hoe hij voor de wet gestorven was. Nu zegt hij, wat zullen wij dan zeggen? In vers 7. Is de wet zonde? Dat zij verre. Hij kende de zonde niet dan door de wet. Want ook had ik de begeerlijkheid niet geweten zonde te zijn, indien de wet niet zei, gij zult niet begeren. Maar de zonde, oorzaak genomen hebben door het gebod, heeft in mij alle begeerlijkheid gewrocht. Want zonder de wet is de zonde dood. En zonder de wet, zo leefde ik eertijds. Hier heb je een farizeeër die zegt dat hij zonder de wet eertijds leefde. Daar heb je dat poten. Eertijds. Maar als het gebod gekomen is, zo is de zonde weder levend geworden. Doch ik ben gestorven. Paulus heeft het hier over een crisis in zijn leven. Daar zullen we zo meteen eventjes wat meer over nadenken. Voor de andere twee keer eertijds van Paulus moeten we naar Galaten. Galaten 1. Galaten 1 en dan vers 13. En dan zegt hij tegen die Galaten, want gij hebt mijn omgang gehoord, die eertijds in het Jodendom was. En hoe was die omgang eertijds in het Jodendom? Dat ik uitnemend zeer de gemeente van God vervolgde en dezelfde verwoestte. Dat was Paulus eertijds. Zijn omgang in het Jodendom, de gemeente Gods vervolgde en verwoestte. En ook vers 23. De gemeenten in Judea, die hadden alleen gehoord, vers 23, dat men zei, degene die ons eertijds vervolgde, verkondigt nu het geloof, het welk hij eertijds verwoestte. Dus ook hier weer het eertijds. Vervolging en verwoesting. Precies hetzelfde als wat je in vers 13 las. Dat is het eertijds van Paulus. Dat is dus een heel ander eertijds dan de heidenen. Zoals we dat net hebben besproken. Het eertijds van Paulus, dat was in de godsdienst, in de Joodse godsdienst. Dat eertijds van Paulus, dat had eigenlijk een heel mooi eertijds moeten zijn. Hij had als een vrome Jood toegang tot de schriften. Hij had toegang tot de tempel en al het onderwijs over de God van Israël. Hij was weliswaar besneden, maar zijn hart was onbesneden. En dan wordt zo'n zegen van de godsdienst wordt eerder tot een vloek. Hij was een van die fariseeën die zei dat hij zag, maar stekenblind was. Hij vervolgde de gemeente en hij verwoestte de gemeente. Waar kwam dat nou eigenlijk door? Wat heeft deze Paulus nou tot zo'n fanatieke Jood gemaakt? En tot zo'n fanatieke fariseeër? Want we zullen zien dat vervolgen en verwoesten, dat is iets wat Paulus zijn leven lang is bijgebleven. Ook in andere teksten komt hij daarop terug. Van dat hij vroeger was, eertijds, een vervolger. Maar nu een prediker. En dan kun je best afvragen van waarom is hij nou zo'n enorme felle tegenstander geweest van Christus. En de zijnen. En de gemeente. Nou, ik denk dat het antwoord daarop ligt in Romeinen 7 vers 9, wat we net hebben gelezen. Dat andere eertijds. Ja, eertijds verwoestte hij de gemeente, hij vervolgde de gemeente. Maar er was ook nog dat eertijds, en zo zonder de wet, zo leefde ik eertijds. Maar als het gebod gekomen is, zo is de zonde weder levend geworden, doch ik ben gestorven. wat gebeurde daar? Nou, in de eerste plaats, van over welke periode heeft Paulus het hier nou eigenlijk in zijn leven? Ja, ik kan mezelf niet voorstellen dat dit is gebeurd na zijn bekering op die weg naar Damascus. Toen heeft hij de Heer Jezus ontmoet. En 3 dagen en 3 nachten heeft hij liggen jammeren. Heeft hij gevast, hij heeft gebeden. Hij heeft geschreeuwd tot God. En toen is hij direct daarna een prediker geworden. En hij is gaan studeren in de schriften over de Messias. Nou, daar hoort niet bij. En zonder de wet zo leefde ik eertijds. Maar als het gebod gekomen is, zo is de zonde wederleefd geworden. Doch ik ben gestorven. Zelf denk ik dat dit gaat over een periode die hieraan vooraf ging. Hoeveel jaren daarvoor af, dat weet ik niet. Maar Paulus, die was aanvankelijk gewoon een farizeeër. Een wetgeleerde. Hij bestudeerde de schrift. En uiterlijk leefde hij volkomen rechtvaardig volgens de wet. Een gerespecteerd man in de gemeenschap, in de Joodse gemeenschap. Totdat het gebod gekomen is. En hij wijst hier heel duidelijk op het 10e gebod. Het gebod van de begeerte. En hij besefte opeens dat dat veel geestelijker is dan dat hij ooit had vermoed. Die begeerte naar alles wat verboden is, wat niet voor hem was, die werden springlevend in hem. En wat gebeurt er? Zijn geweten gaat spreken. Van deze fariseeën, die getrouwe wetsgeleerden, daar worden barsten in zijn vroomheid geslagen. En heel diep in het binnenste van zijn hart wist hij, er klopt helemaal niets van. En deze man, die ging worstelen met zichzelf. En wat doet zo'n man? Die gaat proberen zijn geweten tot zwijgen te brengen. En hoe ging Paulus proberen zijn geweten tot zwijgen te brengen? Door nog fanatieker te zijn dan de fanatiekste fariseeër. Hij wilde absoluut helemaal niks te maken hebben met die Jood uit Nazareth. Hij wilde niks te maken hebben met die Galileese nieuwe godsdienst. Hij wilde vechten voor de godsdienst van zijn vaderen, van zijn voorvaderen. En hier zie je een Paulus die als reactie op die wet die zijn geweten levend maakte en die bij hem het besef gaf, ik ben een enorme zondaar, die probeerde door zijn eigen werken rechtvaardig te worden. Hij probeerde zijn geweten te stillen. Dus deze man, die bezig was de gemeenten te verwoesten en kapot te maken, die ging diep in zijn ziel zelf helemaal kapot. En psychologisch, als deze uitleg klopt, is dat heel erg goed verklaarbaar. Ja, de grootste schreeuwers, die hebben vaak iets te verbergen diep in hun hart. Dus, en zij die het hardste vechten tegen de waarheid, die zijn vaak diep in hun hart het meest overtuigd van die waarheid. Alleen ze willen er niet voor gaan buigen. Want het heeft gevolgen als je buigt voor de waarheid. Dat is dat eertijds van Paulus. En dat heeft dus, dus dat eertijds van Paulus, zonder de wet, zo leefde ik eertijds. En toen dat gebod gekomen is, toen kwam dat andere eertijds, zou ik maar zeggen. Hoe hij de gemeente Gods vervolgde en verwoestte. Nou, ik zei net dat Paulus het hier over dat eertijds ook in andere teksten heeft. Dat zie je bijvoorbeeld in Handelingen 26, als hij spreekt over zijn eigen bekering. Er zijn nog meer plaatsen waarin hij dat heeft. Dus dan legt hij uit wat er allemaal gebeurde. Dus die staat voor koning Agrippa. En Paulus die gaat verklaren wat hem nou eigenlijk drijft. Dan zegt hij in vers 11. En door al de synagogen heb ik hen dikwijls gestraft en gedwongen te lasteren. En bovenmate tegen hen woedende heb ik hen vervolgd. Ook tot in de buitenlandse steden. Waarover ik, als ik naar Damascus reisde met macht en last, welke ik van de overpriesters had. Dat is vers 11 en 12. Dus Paulus die had de volmacht gekregen om de gemeenten, de Joodse gemeenten, te verwoesten. Zij, de gemeente die, waarin men zei dat Christus Jezus de Messias was. En wat een pijn zal hem dit achteraf hebben gedaan. Als hij dit ook tegen Agrippa zegt. Dat zegt hij niet zomaar zonder emotie. Ik heb dikwijls gestraft, terwijl het onschuldige mensen waren. En gedwongen te lasteren. Hij dwong mensen om te vloeken en te lasteren. Om de naam van de Heer te loochenen. En bovenmate tegen hen woedende. Zie je, die man die was ook letterlijk woedend van binnen. Er was geen enkele rust in hem. Die woede in, die gericht tegen die gemeente, die was eigenlijk gericht tegen zichzelf. Om die woede in zichzelf te stillen. Hij zegt het bijvoorbeeld ook in Filippenzen. Filippenzen 3. In Filippenzen 3, daar gaat het over die vrome Paulus. Hij heeft het daarover de kwade arbeiders. Die roemen in het vlees. En dan gaat hij ook roemen in het vlees. En hij zegt ook ik zou in het vlees vertrouwen kunnen hebben. Dat staat in vers 4. Indien iemand anders meent te betrouwen in het vlees, ik nog meer. Ja, dus als er iemand is die in het vlees zou kunnen vertrouwen, dan ben ik het wel. En dan gaat hij uitleggen, besneden ten achtste dagen, uit het geslacht van Israël, van de stam van Benjamin, een Hebreeër uit Hebreeën, en naar de wet een Farizeeër. En naar de ijver een vervolger van de gemeente. En naar de rechtvaardigheid die in de wet is, zijnde onberispelijk. Ja, dus hij beschouwt dat vervolgen van de gemeente, zet hij op één lijn met de rechtvaardigheid die daar in de wet is. Dus dat vervolgen van die gemeente, daarvan dacht Paulus in zijn eertijds dat dat een rechtvaardigheid was die bij de wet hoorde. Ja, totdat Jezus zelf aan hem verschijnt. In 1 Timotheus 1, dan kijkt hij ook nog terug op zijn eertijds. Ja, 1 Timotheus 1. Dan lees ik uit vers 12. 1 Timotheus 1 vers 12. En ik dank hem die mij bekrachtigd heeft, namelijk Christus Jezus onze Heer, dat hij mij getrouw geacht heeft, mij in de bediening gesteld hebbende, die tevoren een lasteraar was en een vervolger, een vervolger van de gemeente Gods, en een verdrukker. Maar mij is barmhartigheid geschied terwijl ik het onwetende gedaan heb, in mijn ongelovigheid. Hij heeft het gedaan terwijl hij bezig was een gerechtigheid naar de wet op te richten voor zichzelf. Omdat hij woedend was van binnen tegenover zichzelf. Woedend tegenover een godsdienst die niet klopte diep in zijn hart. En die uitte zich op deze manier. Daarom werd Paulus een enorme ijveraar. Een ijveraar tegen Christus. Een ijveraar tegen de gemeenten van Christus. Dat is het eertijds van Paulus. Eigenlijk een heel ander eertijds dan degene aan wie jij schrijft, die heidenen. En tegelijkertijd is het zo identiek. Een Jood onder de wet, die weliswaar uiterlijk besneden was, maar met een onbesneden hart, is er feitelijk nog erger aan toe dan een heiden die helemaal nog nooit van het woord gehoord heeft en in duisternis wandelt. Um, Nog even iets over de werken. Boze werken en goede werken. Bij ons eertijds hoort het begrip boze werken. En dat dus niet alleen ons eertijds, maar dat gold dus ook voor het eertijds van Paulus. Hoewel die keurig netjes naar de wet leefde, waren dat boze werken die hij doet. En waar lazen we dat? Nou, dat hebben we net aan het begin gelezen. Colossenzen 1 vers 10. Ik zal nog een keer opzoeken en voorlezen. Dan begin ik in vers 9. Waarom ook wij van die dag af dat wij het gehoord hebben niet ophouden voor u te bidden en te begeren dat gij mogen vervuld worden met de kennis van zijn wil in alle wijsheid en geestelijk verstand. Opdat gij mogen wandelen waardig de Heere tot alle behagelijkheid in alle goede werken vrucht dragen en wassende in de kennis van God. Maar nu maak ik een fout. Ik maak een fout, sorry. Hier gaat het natuurlijk over de goede werken. In goede werken vruchtdragende. Excuus. Waar staat het over dat verstand in boze werken? Dat staat in 1 vers 21. Colossenzen 1 vers 21 is een ander eertijds. En hij heeft u die eertijds vervreemd waard en vijanden door het verstand in de boze werken nu ook verzoend. Dus bij dat eertijds van de Colossenzen en dus ook bij de, van de Efeziërs hoort een verstand in de boze werken. Zonder verlichting van de Heilige Geest hebben we geen goede werken naar de definitie van de schrift. En laat ik voordat ik verder ga eerst even iets anders zeggen. We hebben het over de definitie van boze werken en goede werken naar de schrift. Goede werken, zoals we ze dikwijls in de wereld noemen, laten we daar blij mee zijn. Ja, mensen die oog hebben voor de armen, mensen die oog hebben voor de, en zorg dragen voor de zieken. Zij die uit willen gaan om de armoede te lenigen in de wereld, om zieken te verplegen, dat zijn allemaal hele goede dingen. Daar heb ik het niet over. Maar het zijn niet goede werken naar de definitie van de schrift. Dus dat onderscheid moeten we wel even maken. En wat dan die definitie wel is en wat onder goede werken wel verstaan wordt, daar zullen we het een volgende keer over hebben. Dus die boze werken in het verstand, vijanden door het verstand in de boze werken, daartegenover staat goede werken. Dus bij onze positie in Christus, in hemelse gewesten, en met geopende ogen des verstands, wat Paulus in dat gebed zei, daar hoort een wandel in goede werken. Efeze 2 vers 10, onder andere. Er zijn nog veel meer teksten, maar het gaat over de goede werken. Dus in Efeze 2 vers 10, er staat, want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, tot goede werken. En dat staat dus tegenover die boze werken van het verstand. Nee, we hebben nu verlichte ogen des verstands. En dus zijn we geschapen in Christus Jezus tot goede werken. Ik hoop dat je die tegenstelling ziet. Ook het woordje verstand wat Paulus gebruikt in Colossenzen 1 vers 21. Was het een en al duisternis. Maar als onze ogen verlicht zijn door het licht van de wereld, de Heer Jezus Christus zelf. Als onze ogen verlicht worden, onze ogen van het verstand verlicht worden, dan horen daarbij goede werken. Ja, want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, tot goede werken. Op goede werk staat er ook. Die God voorbereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Als je de tekst zo leest, dan is het net alsof die goede werken door God zijn voorbereid, zodat wij daarin kunnen wandelen. Met andere woorden, op onze levenspad liggen overal tegeltjes klaar waar het woord goed werk op staat. En wij hoeven onze voeten daar dan maar op te zetten om zo te wandelen op die goede werken. Zo lijkt het zoals het in de tekst staat. En volgens mij klopt dat niet. Volgens mij moeten we het zo niet lezen. In het Grieks staat er, woord voor woord, van hem, want wij zijn maaksel, van hem, want wij zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus op werkende goede, die tevoren bereid heeft de God, opdat daarin wij zouden wandelen. Nou, hoe kan je dit volgens mij beter lezen? Want wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus tot goede werken. En dan die God voorbereid heeft opdat wij in dezelfde zouden wandelen. Dat die God voorbereid heeft, dat hoort bij het wij. Want wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus die God voorbereid heeft. We zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus tot goede werken. En wij zijn diegene die God voorbereid heeft, toebereid heeft. Opdat wij in de goede werken zouden wandelen. Dus wij zijn bekwaam gemaakt om in goede werken te wandelen. Het is niet zo dat die goede werken al op de grond liggen en wij hoeven er alleen nog maar overheen te wandelen. Nee, onze personen die zijn voorbereid of tevoren bereid om in goede werken te wandelen. Wij die in duisternis waren en helemaal geen werken konden zien, wisten wat goede werken waren. Wij zijn verlicht, we hebben verlicht in ogen van ons verstand. En bij die positie hoort ook dus dat wij bekwaam gemaakt worden, bereid gemaakt worden om in die goede werken te wandelen. Als je niet overtuigd bent, dan zou je gewoon eens wat teksten ernaast moeten leggen. Bijvoorbeeld Romeinen 9 vers 23. Romeinen 9. Ik zal even vanaf vers 22 lezen. En of God, willende zijn toorn bewijzen en zijn macht bekendmaken, met vele langmoedigheid verdragen heeft de vaten des toorns tot het verderf toebereid. En opdat hij zou bekendmaken de rijkdom zijner heerlijkheid, die hij tevoren bereid heeft tot heerlijkheid. De vaten der barmhartigheid die hij tevoren bereid heeft. Dus die vaten worden bereid. En dat tevoren bereid, dat is exact hetzelfde woordje als wat we net in Efeze 2 vers 10 lazen. Dus die vaten, die worden bereid tot heerlijkheid. En de gelovigen in Christus, zij die geschapen zijn in Christus Jezus, die worden voorbereid tot goede werken en tot heerlijkheid. 2 Timotheus 2. Je zegt van, dat is misschien nog niet helemaal genoeg. Nou, 2 Timotheus 2. Daar gaat het ook over een vat. Over vaten. Ik lees vanaf vers 20. 2 Timotheus 2, vers 20. Doch in een groot huis zijn niet alleen gouden en zilveren vaten, maar ook houten en aardevaten. Sommige ter ere, sommige ter onere. Ja, dus Paulus die heeft het hier over gewoon een huis met potten en pannen. En sommige die zet je op de schoorsteen, bij wijze van spreken. Ja, dat zijn sierlijke vaten, sierlijke voorwerpen. Maar sommige die stop je in de kelder, die wil je niet dat iemand ziet. Ze zijn wel voor het gebruik, maar je zet ze niet zomaar in je huiskamer neer. Indien dan iemand zichzelf van deze reinigt, die zal een vat zijn ter ere, geheiligd en bekwaam tot gebruik des Heren. Bekwaam om door de Heren gebruikt te worden, dat is mooi hè. Iemand die zichzelf zo reinigt, die zal een vat zijn ter ere, geheiligd en bekwaam tot gebruik des Heren. Dus dat is om door de Heren gebruikt te worden. Wat staat er? Tot alle goed werk toebereid. Het werk is niet toebereid. Nee, de vaten zijn toebereid. Tot alle goed werk. Alle goed werk in het gebruik van de Heren. Dus de Heren kan je gebruiken tot goed werk. Dus hier zie je dus ook dat toebereid. Hier staat niet het woordje tevoren erbij. Het is een iets ander woord in het Grieks. Maar wel dat toebereid. Heeft wel dezelfde stam, zou ik bijna zeggen. Tot alle goed werk. Dus de vaten worden bereid. Tot goed werk. In het gebruik des Heren. In hoofdstuk 3. Van ditzelfde hoofdstuk. Gebruikt Paulus het woordje nog een keer. Goed werk. Opdat de mens volmaakt zij. Tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. Dus het is de mens die bekwaam gemaakt wordt. En hoe? Een hele belangrijke. Al de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. Opdat de mens volmaakt zij tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. Dus de schrift is een buitengewoon belangrijk middel om ons bekwaam te maken, om ons toe te rusten, om ons toe te bereiden tot alle goed werk. Soortgelijke teksten vind je bijvoorbeeld ook in Titus. Dus even een bladzijde doorbladeren. Vermaan hen, hoofdstuk 3 trouwens, Titus 3 vers 1, vermaan hen dat zij aan de overheden en machten onderdanig zijn, dat ze gehoorzaam zijn, dat zij tot alle goed werk bereid zijn, dat ze tot alle goed werk toebereid zijn. Dus het zijn niet die werken die toebereid worden of tevoren bereid zijn. Nee, het zijn zij die geschapen zijn in Christus Jezus, die toebereid worden om in alle goed werk te wandelen, om goede werken te doen. In het gebruik van de Heer. Probeer het dus te zien als een huis vol met gebruiksvoorwerpen. Sommige voorwerpen die wil je helemaal niet zien. Die zijn wel nodig om te gebruiken, maar die zijn ter onere. En sommige voorwerpen die zijn tot gebruik door de Heer. En dan ook eens een keer ter ere. Ter ere. Tot eer. Tot heerlijkheid. Dat is een wandel. Die hoort bij de positie van hen, van wie we de vorige keer hebben gezien, mede opgewekt. Hij heeft ons levend gemaakt met Christus, mede opgewekt en mede gezet in de hemel, in de overhemelse gewesten, in Christus Jezus. Opdat hij zou in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom van zijn genade door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. En ik ga weer even terug waarmee ik net begonnen ben. Namelijk, het heeft te maken met die bedeling van de volheid der tijden. Om wederom alles tot één te vergaderen in Christus beide dat in de hemelen is en dat op de aarde is. En daar horen die goede werken en dat toebereid zijn tot die goede werken, hoort er ook bij. Als onze ogen geopend zijn, dan gaan we ook zien die weg waarin de Heer ons wil gebruiken. Ja, het is nog steeds zijn werk. Hij gebruikt ons tot goed werk. Hoe weet ik dat nou? Hoe weet ik dat nou dat deze positie voor mij is? Denk dan nog even terug aan die blinde man. Blinde man, waar we het net over hebben gehad. Zou die man geweten hebben dat hij blind was? Ja, dat wist hij. Hij was er diep ellendig aan toe. Hij kon ook helemaal niks dan alleen maar te bedelen. Zou die man geweten hebben dat zijn ogen geopend zijn? Ik denk het wel. Dat zegt hij zelf ook in Johannes 9. Eén ding weet ik. Dat ik eerst blind was, maar dat ik nu zie. Vroeger was het donker, maar nu is het licht. Vroeger wist ik niet, kon ik helemaal niks zien. Maar nu zie ik al die heerlijkheid. Ik zie zelfs de Zoon van God. En ik geloof hem. Dat verschil tussen eertijds en het maar nu, dat is waar Paulus het over heeft in Efeze 2. We zijn nog niet klaar met de goede werken. Er is één brief, er zijn eigenlijk twee brieven die heel erg veel gaan over die goede werken. Dat is de brief van Titus, een hele interessante. En de eerste brief van Timotheus, we hebben er al iets van gezien. Het is goed om misschien daar de volgende keer mee verder te gaan. Ik wou het hierbij laten.